Welkom bij een aflevering van Bloedziekten Leven met NPN. Het is een initiatief van productiehuis Tamara Twist en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Novartis.
Voilà, ik ben aangekomen in Oostende aan het AZ Damiaan. Ik heb hier een afspraak met Kevin De Vos om het te hebben over NPN.
7 afleveringen lang verdiept aan rijmen zich in een bijzondere en zeldzame aandoening. Myeloproliferatieve neoplasmen, of kortweg NPN. Vandaag gaat ze langs bij Kevin De Vos, een zogenaamde onco-coach. Hij begeleidt geregeld mensen die leven met een bloedkanker, zoals een NPN.
Hallo, ik heb een afspraak met Kevin De Vos.
Goedemiddag, ik zal hem even opbellen voor u. Klein ogenblikje, alsjeblieft.
Dag Kevin.
Dag Ann.
Ben jij zorgconsulent of oncoverpleegkundige, hoe moet ik je noemen?
Ik werk als zorgconsulent oncologie, hematologie, hier binnen de muren van AZ Damiaan. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als oncocoach, zoals in andere ziekenhuizen het ook wordt genoemd.
Ja. Wat gebeurt er eigenlijk precies op deze afdeling?
Wij hebben een belangrijke rol in het opvangen van de mensen na de diagnostiek. Als de mensen van bij de arts buiten komen, ze hebben een diagnose gekregen, dan gaan wij de mensen gaan opvangen. En dan gaan wij ook aan de slag met die mensen hoe we het verder traject kunnen uitstippelen samen. En dan gaan we samen in op de therapie. En dan volgen wij de mensen van het startpunt na diagnose tot het verdere ganse traject.
Ja, ja. Hoe ben je hier beland? Was dat jouw grote droom?
Wel, eigenlijk is dat al gekomen sinds mijn studententijd. Ik heb een brede waaier van interesses, zeker in de medische wereld. Maar de wereld van oncologie, dan kom je terecht bij mensen in een zeer diepe dimensie van levensvragen. En mensen gaan vaak op zoek naar een nieuwe balans in het leven wanneer ze geconfronteerd worden met een zeer ingrijpende diagnose. En mensen worden gecatapulteerd naar een fase in hun leven waarbij dat ze vaak opnieuw op zoek zijn naar zichzelf. En hoe moeten ze nu met de ziekte aan de slag? En ik vind, als zorgconsulent oncologie, dat we daar een hele mooie waarde kunnen betekenen naar de mensen toe en aan de zijkant van de patiënt hand in hand het pad opgaan. En dat vind ik een zeer mooie.
Amai. Zeg, want als ik jou zo zie zitten, als ze denken van ja, een verpleger, dat is iemand die komt verzorgen, maar jij bent precies meer een psycholoog. Of zo'n soort van vertrouwenspersoon hier op de afdeling.
Maar het is inderdaad zo, wij als zorgconsulent zorgen ook heel sterk voor verbinding. Verbinding tussen de patiënt, verbinding met het team, verbinding met de arts. Ik zie mezelf soms als een soort van kruispunt, waarbij dat ik niet enkel inzet op de fysieke aandachtspunten, maar ook op de mentale aandachtspunten bij de mensen.
Dus patiënten Correct. Die naar hier komen, hun noden zijn fysiek, maar ook vooral mentaal.
Inderdaad.
Ja. Dus ze vertellen wel dingen in vertrouwen tegen jou, veronderstel ik dan. Brief jij dat dan door aan de prof? Of heb je beroepsgeheim?
Het is zo, als mensen mij bewust vragen van wil je het niet aan de arts vertellen, dan ga ik toch dieper in op het geheel. Als mensen bepaalde bezorgdheden hebben, dat ze niet durven melden aan een arts. En het is toch in het belang van de prognose en een goed traject.
Dan te volbrengen dat je dat toch wel gaat zeggen.
Ja,
dan
ga ik inderdaad wel met die mensen in dialoog en vragen van mag ik het toch niet aan de arts vertellen? En dan stap ik ermee naar de arts. En dan bespreek ik dat als een soort van bezorgdheid dat ik kan overbrengen. Ja, ja. Maar als mensen soms echt vragen van bepaalde zaken, wil je ze binnen onschouden en zijn die niet schadelijk voor het gans traject, dan is dat inderdaad hun volste recht om dat ook te vragen.
Ja, ja. Wat zijn zo de grootste bezorgdheden? Of waarmee zitten? Zijn dat vooral de fysieke ongemakken of is dat vooral ook het mentale?
Beiden. Wanneer patiënten een bepaalde diagnose krijgen, dan gaat het in het begin vaak over overleven. En dan zijn de mensen bezig met hun prognose. De ziekte is nieuw. Hebben ze die ziekte ook goed begrepen? Mm. En welk traject gaat er nu verder volgen? Welke medicatie moet er gebruikt worden? Wat zijn de nevenwerkingen van die medicatie? Dan gaan we daar in eerste instantie daarop in. En dan wanneer de ziekte door de medicatie stabieler verloopt, dan komen er heel wat andere aandachtspunten aan het licht en andere bezorgdheden. En gaan we dan in een tweede stap op een andere manier verder in dat pad.
Ja. Het is ook precies zo van, je hoort dan wel je diagnose, dan gaan zo de praktische zaken bekeken worden en dan precies zo in de tweede golf komt de aanvaarding en kijken van, ja, wat kunnen we nu eigenlijk doen? Ja. Hoe ga ik dit aanpakken?
Ja, dat klopt.
En dan is Kevin er.
Ja, ja. Samen met een gans team van mensen. We hebben allemaal onze doelgroep dat we ons voor inzetten, waarin dat wij ons gaan engageren. Ja. In het begin had het dus inderdaad over overleven, maar dan had het letterlijk meer over de quality of life.
Hoe
over
kan
de kwaliteit.
Ik ermee leven?
Ja, ja, correct. Ja. Ja.
Zeg, en hebben ze dan ook al vaak iets opgezocht op dokter Google en slaan ze dan al eens in paniek dat je hen moet geruststellen?
Dat is zo. Ik probeer een wilde zoektocht op dokter Google bij de mensen te gaan vermijden. Ik ga zo aan de slag. Ik heb bepaalde brochures dat kan toelichten aan de mensen. Ik heb ook educatiemateriaal door middel van filmmateriaal dat ik na de diagnosestelling graag overhandig aan de mensen. En dan haak ik samen doorheen een brochure zodanig dat ik hen ergens, als ze willen, zelfstandig op zoek gaan op internet.
Dat ze weten waar ze moeten kijken.
Inderdaad. Ja, ik wil eigenlijk een soort van knooppunten gaan aanleveren aan de mensen, dat ze op een veilige manier kunnen zoeken.
Ja, oké. Okay. Zeg, en praten patiënten hier ook met elkaar? Kunnen ze hier informatie aan elkaar doorgeven? Of ja, ontmoeten ze elkaar hier ook?
Het is zo dat een bepaald deel van onze MPN-patiënten via raadpleging komen voor hun traject. En andere patiënten moeten soms via de dagzaal verschijnen. Nu, het is zo, wij organiseren binnen dit ziekenhuis voor MPN-patiënten geen afzonderlijke lotgenotencontacten. Mm-hmm. Ik laat de mensen daarin ook graag vrij.
En hoe werk jij samen met de hematoloog? Brief jij die elke dag? Of heb jij een soort van consultatie met de prof waar dat je eigenlijk de vooruitgang van patiënten bespreekt?
Dat is zo. We hebben een continu vaak één-op-één contact. Dus als de mensen bij de arts zijn gepasseerd, heb ik eigenlijk een heel vlot contact met de hematoloog om heel snel bezorgdheden te gaan bespreken. Dus één keer om de, ik zou nu zeggen om de maand, is er ook een mokvergadering waarin dat alle artsen zetelen die zich bezighouden met de pathologie van de patiënt en het traject. En ook daar ben ik als zorgconsulent aanwezig. Ja. En kan ik ook al anticiperen op wat zal komen of het ook opnemen als advocaat voor de patiënt zaken naar buiten brengen.
Dus dat je die eigenlijk wel vertegenwoordigt en begeleidt ook.
Correct, ja. Ja.
Zeg, kunnen ook mensen, partners, mantelzorgers, de mensen rond de patiënt, kunnen die ook bij jou terecht?
Ja, die kunnen zeker bij ons terecht. We stimuleren dat ook. Wij nodigen als het ware een dicht familielid, een partner of wie dat de belangrijkste persoon is in die mensen hun leven. Vragen wij ook actief om aanwezig te zijn tijdens een gesprek. Maar we laten de patiënt volledig de vrije keuze in. Ja. Dus als er iemand kan aanwezig zijn, met wie onthoud je beter dan alleen?
Ja, dat is ook waar. Want vaak krijg je zoveel informatie en dat je dan buiten gaat en dat je denkt van, wat is er eigenlijk nu gezegd geweest?
Inderdaad.
Kunnen ze ook bellen naar de dienst?
Zeker en vast. Wij zijn bereikbaar tijdens de weekdagen, wij als zorgconsulent. Ja. Maar we benoemen ook heel sterk waar de mensen terecht kunnen als wij er niet zijn. Het is belangrijk als mensen met bepaalde angsten zitten, dat we ook een piste kunnen aantonen van hier kun je terecht. Dus we proberen wel 24/24 service te geven aan de mensen.
Eigenlijk ben je toch voor heel veel mensen een soort van houvast. Dat als ze een vraag hebben, dat ze al direct zeggen, we bellen naar Kevin of we moeten langs Kevin.
Je bent inderdaad een vertrouwenspersoon. Dat is ook het mooie aan onze rol. Maar als we soms met heel veel vragen op een piekmoment terechtkomen, als wij mensen bijvoorbeeld voor ons hebben en we hebben ook verschillende telefonische oproepen, dan ga ik dat ook benoemen. En dan ga ik zeggen van, kijk, wij willen ons heel graag ontfermen over jouw vraag, maar als die vraag nu niet acuut is of dringend, dan ga ik dat straks met jou opnemen. En dan benoem ik wel dat wij ons in een later tijdstip gaan ontfermen die dag over die vraag.
Ja, ja, ja. Dus iedereen weet wel van, uiteindelijk krijg ik wel een antwoord op mijn vraag.
Inderdaad.
Je hebt heel veel contact met die mensen. Raak je zelf ook wel eens emotioneel betrokken bij iemand?
Het is normaal dat wij een zekere vorm van emotionele betrokkenheid gaan voelen. Maar het is belangrijk dat we die kunnen blijven kaderen in een professionele relatie tussen beiden. Het is belangrijk dat we een oprechte betrokkenheid voelen. Maar we moeten dan ook professioneel kunnen blijven sturen. Ja. Het is niet de bedoeling dat wij als hulpverlener zelf stuurloos geraken door emoties. Wij moeten blijven het pad richting kunnen geven van de patiënt.
Zeg, en wordt er ook wel alles gelachen op de dienst? Is daar wel eens een kans of tijd voor wat ontspanning, dat je met humor kan je toch vaak andere dingen op een andere manier aanbrengen.
Inderdaad, dat klopt. We gaan ook eerst zelf kijken van welk profiel heeft onze patiënt. En ik denk dat dat een belangrijke insteek is. Hoe gaan mensen zelf gaan communiceren? Ze kunnen zelf een vorm van humor aanbrengen.
Voel je dat snel, dat iemand zo van ah, die kan dat wel, of daar moet ik een beetje voorzichtiger mee zijn?
Inderdaad, en dan ga je met dat profiel aan de slag. En dan kan je met die mensen verder in dialoog gaan. En wat ik zelf aan humor heel belangrijk vind, is dat het een vorm van een niet-agressief portaal is, waarbij dat we bij de mensen toegang kunnen krijgen tot vaak zaken, bezorgdheden en angsten of vragen, mm-hmm, waar we niet in een eerste contact over praten. En zo komen vaak zaken aan het licht waar we dan toch mee aan de slag kunnen.
Ja. Kevin, heb je nog een soort van laatste advies?
Wat ik heel graag met de patiënten meegeef, is dat zij steeds aan het stuur staan. De arts of wij als verpleegkundigen, en samen met het team van psychologen, sociale dienst, diëtisten en zo verder, wij kunnen adviezen geven, wij kunnen hulpmiddelen geven aan de mensen. Maar het is steeds de patiënt die het recht heeft om een keuze te maken. Wij gaan geen druk uitoefenen. En dan blijf ik ook zeggen, jij staat aan het stuur. En dan geef ik de mens de kans om zijn eigen balans terug te hervormen.
Ja. Je hebt een mooie job, Kevin.
Merci.
Dankjewel voor het gesprek.
Oké, dankjewel.
Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Je vindt ze op YouTube en de klassieke podcastplatformen. En dat onder de titel Bloedziekten, leven met MPN. Stuur deze aflevering gerust ook door naar andere mensen die het kan interesseren. Meer informatie vind je op de site myhealthmylife.be. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.